Goedemiddag allemaal. Het jaar loopt al redelijk ten einde, de laatste maand. Het jaarthema wat we hebben voor dit jaar is eenheid. En onze jaartekst die uit Johannes 17 vers 21 komt en die zegt, opdat ze alle één zullen zijn zoals uw vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Aan het begin van het jaar ben ik begonnen met een serie over eenheid bewaren door leven onder gezag. We hebben gekeken ook naar de geweldige zegeningen die leven onder gezag als vrucht heeft. Leven onder gezag is ook een voorwaarde voor het bewaren van eenheid. We hebben de vorige keer ook gezien dat leven onder gezag een enorme bescherming en veiligheid geeft. Daarna hebben we ook nagedacht over het gezag van Jezus, het gezag van het woord en het gezag ook van de Heilige Geest. Maar vandaag wil ik graag met jullie nadenken over grensoverschrijdend gezag. Dat is een moeilijk onderwerp. Niet moeilijk wat het onderwijs of de principes betreft hierover, maar moeilijk door de schadelijke gevolgen als gezag over de grens gaat. De pijn en de verwondingen die het aanricht als er grensoverschrijdend gezag is. En gezag is juist bedoeld om veiligheid en bescherming te bieden. Maar als gezag de grenzen overschrijdt, dan veroorzaakt dat juist een enorme onveiligheid. En dus als gezag de grens overgaat, dan breekt het juist af waarvoor het bedoeld is. Het is een soort zelfvernietiging van veiligheid. En ik wil aan de hand van dit onderwerp nadenken over een gedeelte uit de Bijbel. Dat is ook een wel bekend gedeelte uit 2 Samuel 11. En daar wil ik graag met jullie een aantal versen eerst even lezen. 2 Samuel 11, de versen 1 tot 5. En er staat in 2 Samuel 11 vers 1 en er staat, en het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar in de tijd dat de koningen ter strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. En zij richtten de Ammonieten te gronden en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. En tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. En vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. En deze vrouw was nu heel knap om te zien. En David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen. En men zei, is dat niet Batsheba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hittiet? En toen stuurde David bode en liet haar halen. En toen ze bij hem gekomen was, sliep hij bij haar. En ze had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. En daarna keerde zij terug naar huis. En de vrouw werd zwanger. En daarom stuurde ze een bode en vertelde David en zei, ik ben zwanger. Tot zover. Zullen we nog een moment zo samen bidden als we dat ook gaan overdenken? Vader, willen zo bedanken voor uw woord, wat ons ook zo lief is geworden. En waardoor we u hebben leren kennen en u beter hebben leren kennen. En wat soms ook zo confronterend is voor ons. En ik wil u zo bidden dat u vanmorgen zo ook uw woord zo wil zegenen. Wilt u zo licht geven, Vader? We bidden dat u ons zo zegent in spreken en luisteren. Opdat we zo dichter tot u mogen komen. In Jezus' naam bid u dat. Amen. De afgelopen maanden is er een beerput opengegaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het begon met een onthulling over Harvey Weinstein. En daarna kwamen er vrijwel dagelijks nieuwe aanklachten bij. En nog steeds loopt het door. En vrijwel altijd was er sprake van ongelijke machtsverhoudingen. Het speelde al jaren en velen wisten het, maar niemand deed wat. En degenen die wel wat deden, moesten het onderspit delven. En dan opeens, dan lijkt de geest uit de fles. Het ene naar het andere komt openbaar. En het lijkt op wat een paar jaar geleden gebeurde in de Rooms-Katholieke Kerk. Ook daar was er sprake van een gezagsrol en ongelijke machtsverhoudingen. En waarbij het slachtoffer vaak geen schijn van kans had. Heel vaak een kind wat afhankelijk was van de gezagsdrager. Nu in de media gaat het soms over kinderen, maar meestal over volwassenen in een afhankelijke positie. En die te maken hebben met mensen die de macht en de grenzen overschrijden. En als je ze aanklaagt, kun je grote problemen krijgen. Hoewel je zelf slachtoffer bent, kun je zelf aangeklaagd worden voor smaad en laster. En mensen met macht en geld hebben vaak de beschikking over veel betere advocaten. Een ongelijke strijd. En de verhalen zijn mensonterend, maar ook heel triest. Zeer gewaardeerde mensen met grote capaciteiten en talenten vallen van een voetstuk. En dit soort problemen, die zijn niet nieuw. Het was er ook in de tijd van de Bijbel. En gelukkig, de Bijbel die zwijgt daar niet over. De Bijbel is geen succes. Het is een boek met succesverhalen over gelovigen. Nee, het is een heel eerlijk boek. Er zijn heldhaftige verhalen, maar ook diepe nederlagen. En soms bij dezelfde persoon. En David is ook zo'n man. De Bijbel die noemt hem de man naar Gods hart. Maar hij leidt ook een geweldige nederlaag in zijn leven. Als hij vanuit zijn gezagsrol een seksueel grensoverschrijdende daad begaat. En als je die situatie bekijkt vanuit de gezagsrol, dan zie je dat het een opeenstapeling is van grensoverschrijdend gedrag in de opdrachten die hij geeft. Waar was David koning? Ja, hij was koning om het volk te dienen, zodat het volk in veiligheid en vrede kon leven. En wat lezen we in het eerste vers? Laten we nog even kijken, we hebben net gelezen. Er staat: en het gebeurde bij het aanbreken van een nieuw jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël op uitstuurden. En ze richtten de Ammonieten te grond en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. In dat eerste vers daar zie je al iets opmerkelijks. Hè? Dat Joab met heel Israël erop uittrekt om te strijden voor de veiligheid van het volk. En David zit thuis. En de reden waarom hij thuis bleef, die staat er niet bij. Maar ja, je moet wel een hele goede reden hebben als je de leider bent van het volk, als je de koning bent en verantwoordelijk bent voor de veiligheid en de vrede van het volk om dan thuis te blijven, als het hele volk erop uittrok. En David begint hier als het ware met een 1-0 achterstand. En als we in het volgende vers lezen, dan zien we ook dat het geen goed idee was om thuis te blijven. Er staat: tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. En vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. En deze vrouw nu was heel knap om te zien. En David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen. David ziet een hele mooie naakte buurvrouw. En hij wil weten wie het is. En hij stuurt een bode om te achterhalen wie deze naakte vrouw is. En hier gaat David een informatiegrens over, een privacygrens gaat hij over, om te weten te komen wie deze naakte vrouw is. Hij had helemaal geen recht om dit te weten. Hij had deze informatie helemaal niet nodig om een goede koning te zijn en om leiding te geven aan het land om dat te beschermen. Als hij informatie had willen winnen over vijandelijke linies, hè, waar ze mee in gevecht waren, ja, dan was dat prima. Maar dit soort opdrachten over als het gaat over de vijand, over het beschermen van het land, ja, die horen bij zijn rol en die zijn normaal. Maar opdrachten geven om te achterhalen wie de naakte buurvrouw is, daar overschreed David een grens. Hij had wel de macht om het te doen. En ze zochten het ook uit. Maar het was buiten zijn gezagskring. David had niet het recht om deze informatie te vragen. En dan gaat het verder in vers 4 en er staat: en toen stuurde David bode en liet haar halen. En hier zie je dat David opnieuw een grens overgaat. Hij geeft opdracht om de buurvrouw te halen. Hij had wel macht om deze opdracht te geven, maar het was over de grens van zijn gezag als koning. En dan gaat het vers verder. En toen ze bij hem gekomen was, sliep hij met haar. En ze had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd en daarna keerde hij terug naar huis. En toen sliep hij bij haar. En hier breekt David binnen in de gezagskring van Uria, de wettige man van Bathsheba. En een grensoverschrijdend gedrag is hier te zwak uitgedrukt. Dit is gewoon inbreken met je gezag op heilige grond. Een heilig verbond tussen man en vrouw wordt hier vanuit de machtspositie gesloopt. En waarom? Dit had weinig te maken met de seksuele behoefte. Want als dat het probleem was geweest van David, dan had hij naar zijn harem kunnen gaan. Hij had mooie vrouwen genoeg. Nee, dit had te maken met zijn macht en zijn gezag. En dat willen we zo graag. Niet om te dienen, maar om gediend te worden. Want stel je maar eens voor dat Bathsheba koningin was geweest en David schaapherder. Dan had David echt niet tegen zijn knechten gezegd, ga haar halen. Dit gebeurde omdat hij macht en gezag had en dat verkeerd gebruikte. Dit grensoverschrijdend gedrag komt vaker bij mannen voor dan bij vrouwen. En één reden daarvoor is dat mannen vaker in gezagsposities zijn dan vrouwen. Maar als vrouwen op machtsposities komen, dan kan dat ook gebeuren en ook voorkomen. En in de Bijbel komt dat ook voor. Denk maar aan de vrouw van Potifar en Jozef. Hier was de vrouw van Potifar die een gezagsrol had en macht had over Jozef. David, die kreeg te horen dat Bathsheba zwanger is. En hij verzint een list om Uria te bedriegen. En hij roept Uria terug van het front met een smoesje en probeert hem te laten slapen bij zijn vrouw, zodat ze seks hebben. En dat Uria dan denkt dat het kind van hem is. En wat David hier doet met zijn gezag, hij creëert een situatie in het huwelijk van Uria en Bathsheba, waarbij Bathsheba een leven lang Uria voor de gek zou moeten houden. Haar leven lang een geheim moeten bewaren. En hier zie je weer opnieuw grensoverschrijdend gezag. Maar Uria is edelmoedig en gaat niet slapen bij zijn vrouw. En toch wil David dat Uria seks heeft. En wat doe je als iemand niet vrijwillig seks wil? Drank voeren. Alcohol schenken. En dit is wat David doet. Hij voert Uria dronken. En hoe vaak gebeurt dit niet bij vrouwen die geen seks willen, dat ze alcohol te drinken krijgen om de weerstand te breken, om ze dingen te laten doen die ze niet willen en indien nodig ook drogeren? Als vrouwen drank op hebben en kwetsbaar worden en dan over de grens gaan, omdat ze geen nee meer kunnen zeggen, en dan achteraf zeggen, het was met wederzijdse instemming dat we seks hadden. Hoeveel vrouwen is dit overkomen? En zich achteraf schamen dat ze toegestemd hebben. Spijt hebben dat ze alcohol hebben gedronken en geen weerstand meer konden bieden. En als je in een kwetsbare positie gebracht wordt en vervolgens de grens wordt overschreden, is dit het grensoverschrijdend gezag van de man. En wat een ravage wordt er aangericht. En zo gaat dat gedeelte verder. De andere opdrachten die hij geeft, die David geeft aan Uria en ook aan Joab, zijn allemaal over de grens van zijn bevoegd gezag. Het is een opeenstapeling van grensoverschrijdend gezag. En weet je wat zo confronterend is aan deze geschiedenis? Is dat het bij David de man naar Gods hart overkwam. En dat betekent voor ons dat we moeten opletten en waakzaam moeten zijn. We zijn dan misschien geen koning, maar je kunt o zo gemakkelijk over de grens gaan. En vrijwel iedereen hier in de zaal heeft één of meerdere gezagsrollen. Het overkwam David ook. En de catastrofe die hij aanrichtte was enorm. En waarom zou het jou niet kunnen overkomen? En wat doe je er tegen om je te beveiligen? En wat doe je er tegen om je te beschermen? Lord Acton, een Brits historicus, die had in het observeren van machthebbers een wijze les geleerd. En van hem komt ook een hele bekende uitspraak die zegt: power tends to corrupt. And absolute power corrupts absolutely. Macht neigt naar corruptie. En absolute macht corrumpeert absoluut. En hier zie je ook de kwetsbaarheid van gezagsdragers en machtshebbers. Als er geen beschermingsconstructie is, gaat het fout. Als koning in een land, maar ook als man in een huwelijk of ouder in een gezin. In alle MeToo-verhalen wordt nog iets duidelijk. Veel vrouwen kunnen wel weerstand bieden als er sprake is van gezagsgelijkheid. Maar seksueel grensoverschrijdend gedrag komt heel vaak voor als een afhankelijke positie is. Als er macht gebruikt wordt. Als er sprake is van een gezagsverhouding. En normaal gesproken moet je ook gehoorzamen binnen een gezagskring en word je beschermd binnen een gezagskring. Als dat echter met voeten getreden wordt, dan zie je dat als er sprake is van een gezagsrelatie, het voor vrouwen extra moeilijk is om weerstand te bieden. Ik zag bij de NOS een indrukwekkende reportage van een vrouw, waarbij het haar heel goed lukte om adequaat te reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag door een gelijke. Maar het lukte haar niet als haar manager dat deed. En hoe komt het dat mensen met macht grenzen overschrijden? Dat kan een heel geleidelijk proces zijn. En hoe kun je dat herkennen? Ik zal kort een paar kenmerken geven. Het eerste is dat het dienen van anderen langzaam verschuift naar het dienen van eigen doelen. En als je macht en gezag hebt, dan heb je ook de mogelijkheden om eigen doelen te dienen en eigen behoeften en verlangens in te vullen. Een ander is dat het aantal impulsief en op eigen voordeel gerichte acties gaat toenemen. En dat we minder respectvol gaan gedragen ten opzichte van anderen. En tenslotte ook als er veel talent en veel capaciteit is, ook ondertussen onszelf vertellen dat we bijzonder en anders zijn. En dat we wel wat extra's mogen. En de eenheid en de veiligheid in een gezagskring wordt catastrofaal verstoord als een gezagsdrager over de grens gaat en er niet op terugkomt. En dan komt het ook nooit meer goed als er niet iets gebeurt. En hoe kun je dat nou voorkomen? Dat je als gezagsdrager over de grens gaat. Het belangrijk is om echt te realiseren dat je een diener bent als gezagsdrager. En Jezus gaf er bijzonder krachtig onderwijs over. We zullen een tekst van lezen in Matthäus 20. En daar staat: en toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij: u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de grote gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En zo is het superbelangrijk als leider of als gezagsdrager om te beseffen dat je een dienaar bent. En dat je er bent om op die plaats en in die rol om echt anderen te dienen. De ander is: wees vrijgevig met geld, met respect en met kennis. Als je veel ontvangen hebt, dan is het ook belangrijk dat je veel gaat delen. Je hebt het niet allemaal ontvangen voor jezelf. En wat moet je uiteindelijk mee? Je kunt niks meenemen. Maar het is een vreugde om te delen. En als je gaat denken dat je iets bijzonders bent, meer dan anderen, omdat je veel ontvangen hebt, dan gaat het fout. Het is ook goed om je voor te houden dat die ander ook een geliefd schepsel is van God. In Filippenzen 2 vers 3 en 4 daar zegt Paulus: doe niks uit eigen belang of eigen dunk. Hè? Eigen belang en eigen dunk. Hè? Die twee dingen. Maar laat de nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. De ander voortreffelijker achter dan jezelf, wat een uitdaging. En het is geweldig als mensen die veel macht hebben en je proeft dat ze nederig blijven. En met een macht en gezag anderen willen dienen en niet zichzelf. En dat is een voorrecht om dat soort mensen samen te werken. Jezus was zo iemand. Hij heeft alle macht. En hij bleef nederig. En hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En tenslotte, wees controleerbaar en corrigeerbaar. Wees transparant. Om jezelf te beschermen is het nodig dat andere mensen meekijken en je kunnen corrigeren. En dat je ook echt ook waarheid zoekt in het verborgene. Laat me nog iets zeggen over, kort over zonde. Misschien zijn er dingen gebeurd in je leven en heb je grote moeite mee om dat onder ogen te zien. Om dat te erkennen en ook te belijden. Je schaamt je enorm en je wil eigenlijk helemaal niet dat het bekend wordt. Je schaamt je over jouw zonde. En dat is ook terecht. Maar dat moet nooit tot gevolg hebben dat je niet belijdt. Als je je zonde niet belijdt, dan kan het alleen maar, de schade alleen maar groter worden. De vernietigende kracht van de zonde werkt door. Je hebt de macht van de zonde niet onder controle. Je probeert het wel, maar dat lukt niet. De macht van de zonde heeft Jezus overwonnen. En die macht die wordt doorbroken als het naar Jezus gaat en je zonde belijdt. En prijs God, er is nooit iemand tevergeefs heeft hij zijn zonde beleden. Er is een overweldigende genade bij God. Er is geen overtreding zo groot dat die het kan opnemen tegen de genade en de vergeving van Jezus. Alleen een onbeleden overtreding kan dat. En ik wil vanmorgen tegen twee groepen wat zeggen. De ene groep die slachtoffer is geworden van grensoverschrijdend gezag. En de ander is de groep gezagsdragers die zelf de grens zijn overgegaan. Misschien heb je te maken gehad met een gezagsdrager die over de grens ging. En heeft hij of zij zijn of haar macht gebruikt om jou dingen te laten doen die je niet wilde. Op het werk. Of toen je kind was door je ouders. Of in je huwelijk. Een van de meest diepgaande en meest verwondend is als het gebeurt in een huwelijk. En misschien schaam je je dat je alcohol gedronken hebt. En dat je toen toegelaten hebt om seks te hebben met iemand die je man of je vrouw niet is. En misschien is het zo dat de dader zich opstelt als medeslachtoffer en jou de schuld geeft en jij je schuldig voelt. En in die pijn van gebrokenheid van het verleden zo met je meedraagt. En wat moet je dan doen? Vlucht naar het kruis, naar Jezus. Bij hem is een onuitputtelijke bron van liefde, genade en innerlijke genezing. Jezus is het die de innerlijke wonden verzorgt en geneest. En als jou heel veel kwaad en onrecht is aangedaan, is het belangrijk voor jou om door een proces van vergeving te gaan en vrij te worden. Het is heel erg wat er gebeurd is in het verleden. Maar het is nog erger als je toekomst daardoor bepaald wordt. En als je daarin ook zelf je bijdrage hebt gehad en zelf ook misstap hebt begaan, is het goed om je zonde te belijden en vergeving te ontvangen. Er is zo ontzettend veel genade bij God. En God is een God die graag vergeeft. En als er strafbare feiten gepleegd zijn, dan moet je aangifte doen. het niet in de doofpot stoppen, want het gaat niet vanzelf over. We zullen straks een moment hebben van stilte en gebed. En als je ervaart dat de Heilige Geest tot je spreekt, van pak het dan op. Ga mee naar het kruis, naar Jezus. Maar misschien stond je aan de andere kant en was je zelf gezagdrager die over de grens ging. En de meeste mensen hier in de zaal hebben één of meer gezagsrollen. En als jij het je nooit hebt afgevraagd of je ooit over de grens bent gegaan, is de kans groot dat dat gebeurd is. Misschien ben je in je huwelijk over de grens gegaan. Heb je je vrouw beschadigd. En ook in je huwelijk kun je grenzen overschrijden met je eigen vrouw op seksueel gebied. Als je iets doet wat je vrouw niet wil. En als de Heilige Geest je vanmorgen duidelijk maakt dat je als gezagdrager over een grens bent gegaan, pak het dan op. Herken het dan ook. Ja, ik heb gezondigd en ben over die grens gegaan en beleid het en ga naar het kruis om echt bij Jezus vergeving te ontvangen. En beleid het ook aan de personen van de personen bij wie je over de grens bent gegaan. En laat het ook na. En dan zul je vergeving en genade vinden. En word je gereinigd. We hebben er geen besef van hoe groot de genade en de barmhartigheid van God is. Laten we zo een moment stil zijn en naar Jezus gaan. En ook in het besef dat zijn genade groot is. En dat hij al onze ongerechtigheden gedragen heeft. En ik zou je wel naar het kruis willen vragen, maar je mag dat ook gewoon op je stoel doen. Maar het is belangrijk dat je naar Jezus toe gaat. Zullen we zo'n moment stil zijn en in de stilte naar Jezus gaan? En dan zal ik zo ook afsluiten met het gebed. Vader, wat ben ik blij dat voor u alles naakt en geopenbaard is. U kent ons dat wij in staat zijn tot heldhaftige daden. Maar ook in staat zijn om diepe nederlagen te lijden. En ik dank u ook, Heer, dat u dat weet. En ik dank u, Heer, dat ook niet wordt verzwegen in de Bijbel. En dat we ons daar zo aan kunnen spiegelen. En ik dank u ook dat er zo'n weg is van verlossing, van genade en van vergeving en van barmhartigheid, Heer. En dat u ons ook zo keer op keer uitnodigt om die weg te gaan. Vader, help ons om onze schaamte te overwinnen. En om echt zo die stappen te zetten die gewoon nodig zijn, die goed zijn, die bevrijdend zijn, die u eren. En ik dank u wel dat we dat zo allemaal bij u mogen brengen. En we willen zo danken voor het kruis. Dank u voor het kruis, Jezus, dat we daar altijd zo terecht kunnen. We prijzen u ervoor. Amen.